Ik wil met jullie gaan naar de tweede Petrusbrief. Dat is de laatste brief van de apostel. Het is zijn laatste hoofdstuk. En het zijn zijn laatste woorden. En iemands laatste woorden worden vaak gezien als... maakt meestal veel indruk. Je zou kunnen zeggen, dit is een afscheidsbrief van Petrus. Een testament. En dat gaan wij vanmorgen bekijken, wat een voorrecht.
Maar dan heb ik nog even de vraag. Wat is dan de inhoud van dat laatste hoofdstuk en die laatste brief en zijn laatste woorden? Nou, dat deze wereld, zoals wij die nu kennen, op een bepaald tijdstip helemaal zal vergaan. En ik lees nu vers 10 en vers 12. Ik heb het even uitgeprint. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. En dan vers 12. U, die de komst van de dag van God verwachtte, daarnaar verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen versmelten. Dat kunnen we ons toch wel moeilijk voorstellen, wat we hier lezen in die tweede Petrusbrief.
Deze blauwe planeet, waar al bijna 8 miljard mensen wonen. Ik weet niet of ik het ooit verteld heb, maar in 1830 werd voor het eerst 1 miljard mensen op deze aarde. In 1930, 100 jaar later, 2 miljard. Verdubbeld. In 1980 weer verdubbeld, 4 miljard. En in 2024 dus bijna 8 miljard. En als dat de komende decennia ook weer zou gaan verdubbelen, dan zitten we aan 16 miljard, tenzij de Heer natuurlijk eerder terug is. De aarde die wij dus nu kennen, zegt Petrus, die zal verbranden. Onvoorstelbaar moest ik denken bij de voorbereiding. We hebben toch nog een prachtige flora en fauna, de indrukwekkende bergen, oceanen, de wolkenhemel, de zon, de maan, de sterren. En toch rustig een vloek op deze wereld door de zondeval. Dat is de situatie. En we hebben het gezien in vers 12, dat Petrus zegt dat al deze dingen zullen ophouden te bestaan en vergaan. Wanneer? Op een door God vastgesteld tijdstip. Dan zal dat gebeuren. En er komt namelijk een grote dag. Dat is de allergrootste dag die er ooit is geweest. De dag van de terugkomst van de Heere Jezus Christus, zijn wederkomst. En we hebben het gezien in vers 10. Hoe komt die dag dan? Die dag, die komt heel onverwachts. Het zal de wereld totaal overvallen. De mensen zullen verrast zijn, want daar hebben ze niet op gerekend. Dat is heel tragisch, vind ik eigenlijk. En dan lezen we ook nog in vers 10 dat de hemelen met gedruis, ik heb het even opgezocht, want het is toch een woordje dat wij niet meer gebruiken in deze tijd. Dat wil eigenlijk zeggen, door geweld en lawaai en ook met grote kracht zullen de hemelen voorbij gaan. En verder zegt Petrus, geïnspireerd door de Heilige Geest, dat de elementen, dat zijn dan de grondbestanddelen waaruit alles bestaat, dat die brandend zullen versmelten. Ook de hemellichamen, zon, maan en sterren, ook alles wat de mens zelf geconstrueerd heeft, zal versmelten, maar ook de daden van de mensen, hoe verborgen ook, zullen aan het licht gesteld worden en van alle pracht en grootheid van de mens die zichzelf belangrijker vindt dan de schepper van hemel en aarde, zal niets overblijven. Maar waarom is dit dan de laatste boodschap van de apostel Petrus? Zijn laatste woord. Waarom spreekt hij hierover? Vers 9b geeft de reden aan. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Ik vind het een fantastisch vers hier. Tussen al wat we hier lezen, want het is ook heel belangrijk. Dat is de reden waarom die dingen die we hier lezen nog niet zijn aangebroken. Omdat God liefde is. Omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan. Of enigen in hun zonde. Maar dat allen tot persoonlijk geloof komen. Tot bekering komen. Dat is eigenlijk de bedoeling. En eventjes kijken. Mijn blaadjes vallen een beetje naar beneden hier. Beetje te steile preekstoel, hè? Vind je niet? Goed. Alle dingen worden dus splinternieuw. En dat vers 9b vind ik eigenlijk heel indrukwekkend, mag ik wel zeggen. Ons kleinkind Simeon, die is bijna 6. Er is er trouwens ook nog een op komst, die kan deze week komen. Ook een jongetje. Ik ken de naam nog niet, dus die kan ik u niet vertellen. Ons kleinkind zat dus in de waarom-fase. Kent u dat? De hele dag. Waarom? Waarom? Weet u wat ik moest denken? Daar kunnen volwassenen nog iets van leren. Want het is heel belangrijk, vooral als je de Bijbel leest, om de waarom-vraag te stellen. Dat probeer ik ook steeds te doen. En dat is ook heel wijs, want ik kan me nog goed herinneren, of ja, daar ben ik nog dagelijks mee bezig, zeg maar, dat mensen die we de evangeliestudies gaven en die al gelijk begonnen vragen te stellen, dat waren juist degenen die verder een keuze voor de Heer maakten en een discipel van hem geworden zijn. Dat is zo belangrijk. En Petrus die wil hier duidelijk maken dat mensen zonder de Heer Jezus eigenlijk niks hebben om naar uit te zien. Alles wat ze opgebouwd hebben zal verwoest worden. De kerken bijvoorbeeld die de waarheid van Gods woord gaan verlaten, hebben steeds minder verwachting. Dat gaat namelijk samen en daarom is het woord van God ook zo geweldig belangrijk. En nou lees ik vers 11 en 14. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U, die de komst van de dag van God verwachtte, daarna verlangt. En dan vers 14. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Een positieve vermaning. De Bijbel die gaat er echt van uit dat de gelovigen het oog van hun ziel richten naar die verschijning straks van de Heer Jezus. En zo mogen wij de Heer in een heilige wandel verwachten, maar mogen we ons in de tussentijd ook met ijver inspannen en vooral de weg blijven gaan van het woord van God. Vers 13. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Gerechtigheid. Daar snak ik naar, naar gerechtigheid. Als ik deze wereld bekijk. En als je dat ziet ook, die nieuwe aarde en die nieuwe hemel. Dat is een heel andere samenstelling en bestaanswijze dan die wij nu kennen. Totaal anders. Een hele andere samenstelling. En de grondstoffen van deze oude schepping, die zullen zelf eerst in het vuur van de reiniging komen, zodat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde uit kan ontstaan. Vraag me niet hoe, maar de Bijbel geeft het heel duidelijk aan. Maar ik wil er ook bij zeggen dat het met ons allemaal anders zal gaan. En waarom is dat zo? Omdat onze verwachting anders is. En dat is belangrijk. Wij christenen, wedergeboren christenen, wij verwachten geen vernietiging, maar wij verwachten vernieuwing. En hoewel Petrus hier spreekt over het vergaan van de dingen en over de elementen die zullen verbranden, is er toch toekomst en wel een fantastisch vooruitzicht. In de laatste hoofdstukken van het boek Ezechiël, in hoofdstuk 48, vers 35, dat gaat over het nieuwe Jeruzalem. En dan staat er, en dit zal de naam van de stad zijn, de Heer is aldaar. De Heer is ook weer een oud-Nederlands woord. De Heer is daar aanwezig. Dat is een hoogtepunt. De aanwezigheid van de Heer. Eeuwige gelukzaligheid. Samen met de Heer Jezus. Wonen bij God. En eeuwig overschaduwd worden door zijn goddelijke heerlijkheid en aanwezig zijn, aanwezigheid. Zonder hem is het paradijs geen paradijs. Ik heb met nieuwjaar gesproken over de vrouw van Lot, die niet mocht omkijken, maar het toch deed. En het verbaasde mij dat Petrus er ook over spreekt, niet over de vrouw van Lot, maar wel over de situatie van Sodom en Gomorra. Dat wil ik toch eventjes een stukje uit lezen. 2 Petrus 2, vers 6 tot 9, dus een bladzijdetje omslaan. Want dan zie je in Genesis dat God, hoe men bezig was in Sodom en Gomorra, het niet meer aan kon zien. En toen heeft hij beide steden verwoest. Ik lees vers 6. Als God de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandt, tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven, en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normeloze mensen, verlost heeft, want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en het horen van hun wetteloze daden. Dan weet de Heer ook nu, vandaag heb ik erbij achtergezet, de godvruchtige uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardige te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. Neem van die verse in Genesis staat ook nog, de mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de Heer. Er was een pure goddeloosheid in Sodom en Gomorra, een totaal moreel verval. En persoonlijk geloof ik Als ik rond me heen kijk, dat de samenleving van vandaag ook toch wel behoorlijk die richting in lijkt te gaan. Lot leed. En waarom leed Lot? Onder het losbandige gedrag van de inwoners van Sodom. Daar had hij het heel moeilijk mee. Zijn rechtvaardige ziel werd daar dagelijks door gekweld, door het zien en horen van al hun tegen de wet ingaande werken, zegt Petrus. Lot ging gebukt onder de wetteloosheid van om zich heen. En daar kon en daar wilde hij nooit gewend aan raken. En ik mag u eerlijk bekennen op deze morgen. Zo sta ik er eigenlijk ook in. Als ik om me heen kijk en ik zie de negatieve ontwikkelingen, ja, dan doet me dat oprecht pijn. En ik ben er net als Lot best wel verontwaardigd over. En dat heeft ook iets positiefs namelijk. Want het risico is groot dat door al die extreme ontwikkelingen van vandaag op de lange duur normaal gevonden gaat worden door de mensen. En de gekste zonden worden dan ook nog gepresenteerd als heel normaal. Dat is ongelooflijk wat er gaande is. Overal waar de mens, ook in de geschiedenis, zijn voetstappen heeft neergezet, daar is de wereld verontreinigd. Men heeft dood en verderf gezaaid tot op de dag van vandaag. Het is onvoorstelbaar. En daarom zegt Petrus dat deze wereld ook door de zonde aan het reinigende vuur zal worden overgegeven. Ja, dit staat ook in de Bijbel. Dit hoort ook bij de volle raad van God. En wij moeten de volle raad van God preken en de moed hebben om dat ook te blijven doen. Maar voor ons zal de grote morgen aanbreken. De dood zal er niet meer zijn. Geen rampen zullen deze wereld dan nog teisteren, of de nieuwe wereld. Er zal gerechtigheid zijn en geen leugen. Er zal een nieuwe situatie ontstaan als een heerlijke, vreugdevolle woonplaats van Gods verloste kinderen, want Hij maakt als schepper van hemel en aarde alle dingen nieuw. Het is allemaal ongelooflijk wat we hier lezen. En ik wil toch eventjes lezen, u hoeft het niet op te zoeken. Openbaring 21 vers 5, dan zien we al iets over die heerlijkheid die we straks eeuwig zullen beleven. En ik zag een nieuwe hemel, zegt Johannes, en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan, ziet u? En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalen, van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Dit is nog een geweldige bevestiging ook van wat we bij Petrus gezien hebben. Dat zien we hier ook terugkomen, maar dan is het al zover in Openbaring 21 vanaf vers 5. En we spreken niet over een gerenoveerde wereld, maar wij spreken over een totaal nieuwe en volmaakte schepping met al haar zaligheden, het nieuwe Jeruzalem, ook in haar hemelse heerlijkheid. Het kan niet op, er zal geen zon meer zijn, er zal geen zee meer zijn, maar het feit dat er geen zon meer zal zijn, wil niet zeggen dat we daar in het donker moeten zijn, want de Heer Jezus zal die nieuwe wereld verlichten. Een samenleving, een geweldige samenleving, zoals die eigenlijk hoort te zijn, waar alles goed zal zijn, waar alles waar zal zijn, waar alles rein zal zijn, waar alles zuiver zal zijn, waar alles eerlijk zal zijn, enzovoort. Dat is toch wat anders dan de gevallen wereld waar wij vandaag deel van uitmaken. In deze wereld, hoe ouder ik word, hoe meer ik het ga zien, in deze wereld regeert de verschrikkelijke leugen. En de tegenstander is bekend. Het kwaad probeert haar eigen gecreëerde waarheid over te brengen door leugens. Ik zeg het nog een keer. Het kwaad probeert haar eigen gecreëerde waarheid over te brengen door leugens. En overal waar je gaat, vind je dat. Daar moeten we toch ook eerlijk in zijn. Een geweldig contrast met die nieuwe wereld waar wij naar uit mogen kijken. Ik wil nog iets zeggen wat ik gelezen heb. In 1913, toen is het Vredespaleis in Den Haag geopend. En er was dan ook een toespraak. En hier wil ik een paar dingen uithalen. En in die toespraak zei men: oorlogen zullen uitgebannen worden. Een hogere beschaving zal de volkeren leren om geen oorlog meer te voeren. Men zal ook geen misdaden meer plegen. Mensen zullen de vruchten van de aarde eerlijk gaan verdelen. Wij zullen de rampen de baas worden. En wij bouwen zelf een prachtige wereld, een wereld van vrede. Wat een hoogmoed in 1913. Daar is niets van uitgekomen, van al die woorden niet. 1 jaar later begon de Eerste Wereldoorlog in 1914, van 14 tot 18. En wat zegt Gods woord? Men zal roepen: vrede, vrede, terwijl er geen vrede is. Het menselijk beleid is een totaal fiasco geworden, vaak ook moedwillig. En na de opening van het Vredespaleis, noem ik nog even 2 wereldoorlogen dus, 1914, 1918, 40, 45, Korea, Vietnam, Afghanistan, Irak, de burgeroorlogen in Libië, Egypte, Syrië, Somalië, Centraal-Afrika, de genocide in Rwanda, de Balkanoorlog in de jaren 90 van de vorige eeuw, de proxyoorlog in Oekraïne, de situatie in en rond Israël, om maar niet te spreken over de algemene speciale toestand vandaag. Ik moest ook even denken, dat vind je ook terug in Genesis, een zekere Nimrod. Het was een van de grootste machthebbers toen. En wat zei die? Wat zeiden de mensen in Genesis 11? Dus het is allemaal niet nieuw waar wij het nu over hebben. Dat zie je ook terug in de prille, of toen de aarde nog niet zo lang bestond. En daar werd gezegd: kom, laten wij. Daar zit heel wat in die 3 woordjes. Kom, laten wij. Het hoogmoedige wij. In de zin van: wij doen het wel even. Zonder de schepper van hemel en aarde. We hebben hem niet nodig. Dat zat erachter. De zelfingenomenheid, die droop er in die tijd al van af. En ook vandaag zien we toch wel een streven. En we weten als christenen, wij weten dat een door mensen geschapen wereld geen realiteit is. Een mooie wereld bedoel ik dan. Alleen de Heer Jezus, de werkelijke vredevorst, zal vrede brengen, want Hij is God. Hij kan dat. al de menselijke vooruitzichten van een steeds beter wordende wereld zijn onwaar gebleken. En de Bijbel die leert ons vanmorgen dat het allemaal uit zal lopen naar een catastrofe. 100% ja, zal dat gebeuren. Maar in die nieuwe wereld is er geen dwang, is er geen manipulatie, is er gewoon liefde en gerechtigheid. En ik heb me afgevraagd, is dit nou een droom wat we hier allemaal lezen en horen? Is dit een inbeelding van ons? Is dit een utopie? Absoluut niet. Wij hebben hier te maken met nuchtere waarheid. Nuchtere Bijbelse waarheid. En daarom is het ook belangrijk om vanuit de schrift de dingen te bekijken. De schrift is zo belangrijk. En daarom rust de belofte of de hoop van een christen, als basis van Gods belofte, op de basis van Gods belofte. En dat is in feite het fundament van de verwachting die wij vandaag mogen hebben. En dus zeker niet vertrouwen op mensen. Verwachting is eigenlijk het kenmerk van een christen, hoe moeilijk de situatie ook kan zijn. In een wereld van ongerechtigheid mogen wij uitzien als gelovigen naar die betere wereld die eraan gaat komen. Ik heb nog iets gelezen. Ik weet niet of ik dat ooit verteld heb hier, maakt niet uit eigenlijk. Er was een baptiste predikant in 1968. Weet u over wie ik het heb? Een baptiste predikant. Pardon? Ah, Woerman, dacht ik, u zei Rembrandt. Sorry. Nee, het was Martin Luther King. Martin Luther King heeft toch die belangrijke boodschap toen gebracht met I have a dream. En dat I have a dream, dat heeft hij 8 keer herhaald in die bekende toespraak. Wat was dan zijn droom? Maar volgens mij ging die droom nog over deze wereld. Dus niet over de verdere toekomst, maar over deze wereld in het algemeen. Wat was dan zijn droom? Vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en broederschap. Die droom is op deze aarde ook nooit uitgekomen. Het is eigenlijk erger geworden. Maar straks gaat die droom wel uitkomen. En daarom kunnen wij vanmorgen zeggen, we have a dream. En die droom die wij nu hebben, die we hier lezen vanmorgen, die gaat absoluut uitkomen. Kortom, we weten vanuit de schrift dat de nieuwe schepping een plaats is van een ongekende schoonheid, een volmaakt paradijs, veel heerlijker dan het eerste paradijs, en vol van de kennis van God. Dat lijkt me ook wel fijn, zeg. Vol van de kennis van God. Wij mogen alles verwachten van hem. Alles. Wat hij beloofd heeft in zijn woord. Want zover als de beloften van God gaan, zover mogen wij meegaan in die verwachting waar we het hier vanmorgen over hebben. De Heer die belooft ook heel duidelijk dat de mens die zijn vertrouwen op de Heer Jezus Christus gesteld heeft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal beërven en ontvangen in die nieuwe schepping. Want door Jezus Christus zijn we rechtvaardig verklaard. En als je rechtvaardig bent, ja, dan hoef je ook niet voor een rechter te komen. Er is geen aanklacht. En bij de belofte die we gezien hebben, hoort dus ook die totaal nieuwe mens, uiteraard. En dan kijk ik naar die laatste verzen nog van de apostel Petrus, vers 17 en 18, ja. Dan zegt hij, u dan geliefde, omdat u dit van tevoren weet, Wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normeloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Let op dat we niet bedrogen worden, zegt hij. En dat je meegevoerd kunt worden door leugenachtige misleiders. Maar we zien ook hier dwaalleraars, die er trouwens altijd geweest zijn. En vandaag misschien nog meer dan ooit. Maar wij mogen toenemen in die geestelijke rijpheid. Beste vrienden, Gods beloften zijn voor mij de basis van mijn verwachting. En ik hoop dat dat ook bij u allen het geval is. En dan de allerlaatste zin van de apostel Paulus is eigenlijk de allerbelangrijkste zin. Jezus, zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.